Voice of Indonesia.
Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands uitzending van Voice of Indonesia. Ik ben Inde Herjani, hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en natuurlijk verschillende popliedjes van Indonesische muzici. Gaan we nu naar het nieuws? Veel luisterplezier!
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
De secretaris-generaal van ASEAN waardeert milieu- en bosbeheer in Indonesië. Het Indonesische ministerie van Milieu en Bosbouw heeft een werkbezoek gebracht aan de ASEAN-delegatie naar Surabaya, Oost-Java, als pilootstad en ontvanger van onderscheidingen op het gebied van milieubeheer, Adipura Kencana. In een van de reeks evenementen, namelijk Working Dinner and Discussion on Policies on Environment and Forestry in Surabaya, sprak de secretaris-generaal van ASEAN, H.E. Dato Lim Jok Hoi, in zijn toespraak zijn waardering uit voor de werkstappen van de Indonesische regering bij het beheer van het milieu en de bosbouw. Hij sprak zijn bewondering uit voor het streven van Indonesië om het milieu te beschermen door de implementatie van een real-time mitigatietechnologiesysteem.
I'm very much heartened by the visit.
Ik ben heel erg bemind door het bezoek aan BMKG en het Centrum voor Rechtshandhaving. Het is het laatste grote van de sterke toewijding en grote prestatie van Indonesië in vele aspecten van milieubescherming en behoud, zoals bosbrandpreventie en mitigatie, rampenparaatheid en het bestrijden van illegale natuur, in het bijzonder van de ondersteuningssystemen, het mogelijk maken van illegale activiteiten op grond van real-time monitoring van milieukwesties. Volgens Dato' Lim Jok Hoi zijn de ASEAN-landen gezegend met buitengewone natuurlijke hulpbronnen, zoals marine hulpbronnen, flora-fauna, water en voedsel. Hij voegde eraan toe dat deze natuurlijke hulpbronnen vaak een complex druk krijgen, zodat samenwerking tussen de ASEAN-landen nodig is om hun natuurlijke rijkdom samen te beschermen voor het welzijn van de ASEAN-gemeenschap. Indonesië fungeert als een centrum voor gevaarlijke afvalverwerkingsactiviteiten. De Indonesische regering verhoogt de rol van Indonesië als regionaal knooppunt voor het omgaan met gevaarlijk afval in Zuidoost-Azië door kaderovereenkomst nummer 2 te ondertekenen over de ontwikkeling van Basel Convention Regional Center for Training and Technology Transfer for Southeast Asia of BCRC-SEA. De ondertekening vond plaats in Geneve op 30 april door Rosa Vivian Ratnawati, de directeur-generaal van afvalbeheer, afvalstoffen en gevaarlijke toxische materialen of PSLB 3 van het ministerie van Milieu en Bosbouw, en Rolf Payet, uitvoerend secretaris van de verdragen van Basel, Rotterdam en Stockholm. Het evenement werd gehouden aan de zijlijn van de Conference of Parties of COP's van de verdragen van Basel, Rotterdam en Stockholm. Met deze ondertekening is de BCRC-SEA, die sinds 2004 is gevestigd in het ministerie van Milieu en Bosbouw, verlengd tot 2029. De educatieve samenwerking tussen Indonesië en de OIC moet worden gericht aan de halal-industrie. De samenwerking op het gebied van hoger onderwijs tussen Indonesië en landen in het Midden-Oosten en leden van de Organisatie voor Islamistische Samenwerking of OIC moet worden gericht op de ontwikkeling van islamistische financiën en de halal-industrie. Dit zei de onderminister van Buitenlandse Zaken A.M. Fakhir tijdens het symposium ter verbetering van het partnerschap voor hoger onderwijs ter ondersteuning van de economische samenwerking tussen Indonesië, het Midden-Oosten en de OIC-landen in Jakarta op donderdag. Voor Indonesië, met z'n werelds grootste moslimbevolking, speelt de halal-industrie een belangrijke rol. Deze industrie is niet beperkt tot voedsel en dranken, maar ook tot financiering, geneeskunde, cosmetica, gasvrijheid en toerisme. Volgens Fagir zet Indonesië zich in voor de ontwikkeling van een halalindustrie die is opgebouwd uit zijn enorme binnenlandse markt om bij te dragen aan het voldoen aan de eisen van de 1,8 miljard moslimgemeenschappen ter wereld. De regering zal dit jaar een snelle internetsatelliet bouwen. De regering ondertekende een garantieovereenkomst en regressie van het samenwerkingsproject van de overheid met een bedrijfsentiteit in het multifunctionele satellietproject of SMV. De totale waarde van het project bedraagt 21 biljoen rupiah. De waarde van het project omvat de activiteiten van ontwerp, constructie, lancering, werking tot onderhoud tijdens de 15-jarige concessieperiode. Volgens het plan zal deze satelliet aan het eind van 2019 worden gebouwd door fabrikage door satellieten uit Frankrijk, Thales Alenia Space, en zal deze in 2022 voltooid zijn. De coördinerende minister van Economische Zaken, Darmin Nasution, in het Nationaal Museum in Jakarta, zei op donderdag dat de satelliet Republiek Indonesië of Satria zal worden genoemd. De minister van Nationale Ontwikkelingsplanning, Bambang Brojonegoro, zei dat president Joko Widodo ervoor zorgde dat de hoofdstad van Jakarta buiten Java zou verhuizen. De zekerheid werd besloten na de discussiebijeenkomst van de nieuwe hoofdstad in het presidentiële paleis, Centraal Jakarta, op maandag. Verder zei Bambang dat deze beslissing gebaseerd was op verschillende overwegingen die door zijn ministerie waren beoordeeld. Ten eerste moet de nieuwe hoofdstad geografisch een strategische locatie hebben die zich in het midden van het territorium van Indonesië bevindt. Ten tweede is het stuk land voldoende. Beide behoren toe aan de overheid en behoren toe aan de staatsbedrijven, omdat de bouw van de hoofdstad veel land vereist, ongeveer 30.000 tot 40.000 hectare. Ten derde moet het gebied vrij zijn van natuurrampen, of op zijn minst het minste risico. Beginnend bij aardbevingen, vulkanen, tsunamis, overstromingen, erosie en bos- en veengebieden. Bovendien moeten er voldoende waterbronnen beschikbaar zijn en vrij van milieuvervuiling. Ten vierde wil de regering, om de noodzaak van nieuwe infrastructuurontwikkeling te minimaliseren, dat de nieuwe hoofdstad zich in een stad bevindt die zich voldoende heeft ontwikkeld. Het punt is dat steden die toegang hebben tot mobiliteit of logistiek, luchthavens, havens en wegverbindingen hebben. Ten vijfde, dicht bij het strand. Volgens Bambang moet dit bestaan omdat de identiteit van Indonesië een maritiem land is. Dus de hoofdstad moet niet ver van de kust liggen, maar niet noodzakelijk op het strand zelf. Ten zesde is er voldoende toegang en service voor drinkwater, sanitair voorzieningen, elektriciteit en communicatienetwerken. Ten zevende heeft de locatie het risico van minimale sociale conflicten en heeft de gemeenschap een open cultuur tegenover migranten. Omdat er veel state civil apparatus of ASN zullen zijn die naar de stad komen om in de regering te werken. Ten achtste, niet dichtbij de grens met buurlanden. Het doel is om de integriteit van het territoriale grondgebied van het land als geheel te handhaven. Na een bezoek aan de PTKMK Global Sports 1 fabriek in Tangerang op dinsdag legde president Joko Widodo uit dat de regering de kandidaten voor de nieuwe hoofdstad van de Indonesische regering in detail zou onderzoeken. Maar president Jokowi legde uit dat het plan om de hoofdstad van de regering te verplaatsen als een inspanning op lange termijn werd beschouwd. De president voegde eraan toe dat de regering ervoor koos de regeringskapitaal buiten Java te verplaatsen, omdat Java al te dicht was. Daarnaast zal de overheid ook overleg plegen met de DPRRI en een aantal gemeenschapsleiders en politieke figuren. Hij legde uit dat de regering op dit moment nog steeds studies uitvoert, zowel vanuit juridisch, sociaal als politiek perspectief. Luisteraars, dat was het hoogtepunt van de week. We beginnen het programma Vandaag in Geschiedenis met de gebeurtenis van 5 mei 1949. De Europese Dag werd gevormd. Europese Dag is een jaarlijkse viering van de vrede en eenheid in Europa. Er zijn 2 afzonderlijke Europese dagen, op 5 mei vastgesteld door de Europese Raad en op 9 mei door de Europese Unie. De Europese Raad werd gevormd op 5 mei 1949 en koos 5 mei als zijn feestdag toen het in 1964 als vakantie werd aangewezen. Terwijl de Europese Unie in 1985 besloot de Europese Dag te vieren op de verjaardag van de Schuman-verklaring op 9 mei. Deze verklaring, uitgegeven op 9 mei 1950, was bedoeld om de Franse en West-Duitse kolen- en ijzerindustrie samen te voegen. We gaan verder met de gebeurtenis van 5 mei 2004. De figuur van de Indonesische islamistische hervormer Abdul Mukti Ali stierf. Abdul Mukti Ali was de pionier van het liberalisme van het islamistische denken in het tijdperk van het moderne Indonesië. Hij staat bekend als zeer gematigd en bereid om pluralisme en respecteren, zowel in islamistische samenlevingen als buiten de islam. Hij geeft ook veel om de wereld van het onderwijs. De boodschappen van islamistische hervormingen die hij doorgaf hebben een onderscheidende stijl en manier van doen. In tegenstelling tot de meeste andere islamistische denkers en hervormers introduceerde Mukti Ali liberale islamistische ideeën duidelijk en volledig, zodat ze geen weerstand veroorzaakten van degenen die het niet met hem eens waren. Hij voerde hervormingen en liberale islamistische ideeën uit die niet provoceren waren en vergezeld gingen van oplossingen. We beëindigen met de gebeurtenis van 5 mei 2007. Kenya Airways vlucht 507 stortte neer. Kenya Airways vlucht 507 is een vlucht van Boeing 737-800 van Kenya Airways die vertrekt van Douala International Airport in Douala, Cameroen naar Jomo Kenyatta International Airport in Nairobi, Kenya. Deze vlucht vertrekt vanaf de luchthaven Port Bue in Abidjan, Ivoorkust, maar stopt bij Douala om een aantal passagiers op te halen. Het vliegtuig zou zijn neergestort in de buurt van de stad Lolodorf, ongeveer 160 kilometer ten zuidoosten van de kustplaats Douala, het zuiden van Cameroen, op 5 mei 2007, met 105 passagiers en 9 bemanningsleden. Kenya Airways zei dat de passagiers uit 26 landen kwamen. Niemand heeft deze ramp overleefd. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Jangan kau petik mawar yang belum berduri. Sudah ku bilang, jangan kau dekati api yang membara. Jangan, kan tertusuk nanti. Jangan, terbakar nanti. Jangan kau bawa dirimu dalam mimpi. Jangan lagi, jangan sayang, kau deraikan lagi.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Gaan we nu naar het programma Indonesiaku. Die gaat over de recente issue van Indonesia. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
Luisteraars, we zijn weer terug in het programma Indonesiaku met de titel De Indonesische Badmintonbond evalueert de prestatie van atleten voor de voorbereiding van de Olympische Spelen van 2020. De Indonesische Badmintonbond evalueert nationale spelers op nationaal niveau, zodat ze zich kunnen kwalificeren voor de Olympische Spelen 2020 in Tokio. Dit werd gezegd door het hoofd van de ontwikkeling en prestaties van PBSI, Susi Susanti, in Kudus, Midden-Java, op maandag. Indonesische badmintonnationale spelers zijn nog steeds op en neer, in tegenstelling tot vorig jaar, dat vele successen won. Zoals gebeurde met de beste Indonesische mannelijke partner, die ook de nummer 1 ter wereld is, Kevin Sanjaya Sukamulyo en Marcus Fernaldi Gideon, die net een nederlaag heeft geleden in de Aziatische kampioenschapsfinale in het Wuhan Sportcenter op zondag van het Japanse mannenpaar Hiroyuki Endo en Yuta Watanabe. Volgens Susi zal haar partij op zoek naar de oorzaken van de nederlaag van verschillende Indonesische spelers. Susi zei dat alle spelers onmiddellijk moeten opstaan en dat ze opnieuw hun beste vaardigheden moeten vinden. Ondertussen hoopt een van Indonesië's badmintonlegendes, Christian Hadinata, dat spelers niet snel tevreden zullen zijn met wat er momenteel wordt bereikt. Met ondersteunende faciliteiten wordt verwacht dat alle spelers consistentie kunnen handhaven. Tijdens de 50ste verjaardag van de Badminton Association of Jarum zei hij dat in het verleden die situatie en omstandigheden anders waren. Hij zei dat bij de nationale training alle faciliteiten beschikbaar zijn, dus de spelers moeten alleen maximaliseren wat ze hebben. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Thank you. cintamu, kau tunjukkan, kau berikan di saat aku rindu. Kau memang untuk aku setelah ku percaya. Yang mengerti perasaanku kini, ku ingin selalu dekat, ku akan selalu.
Luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma die de toerisme en culturele activiteiten van Indonesische maatschappij aan u vertellen. Veel luisterplezier!
Beste voorluisteraars, dit is de programma De Wonderen van Indonesië. En voor vandaag zal ik u vertellen over Ngaro-traditie in West Java. Dus blijf bij ons alleen maar in RRI World Service Voice of Indonesia. Luisteraars, De Ngaro-traditie is een traditionele ceremonie in Leliadorp, West-Java. Deze traditie is voor dankzegging voor de komst van het groeiseizoen. Deze ceremonie vindt meestal plaats in de derde week van november of december en altijd op woensdag. Dit wordt gedaan omdat woensdag wordt beschouwd als een heilige dag en een goede dag voor het planten van rijst. Luisteraars, Ngarot komt van Sundanees, wat drinken betekent. Terwijl in het Sanskriet Ngaruat betekent vrij van de vloek van de god of vrij van alle zonden. De Ngarot-cultuur werd voor het eerst ontwikkeld door Ki Buyut Kapol, een loyale en invloedrijke figuur in Leliadorp. Hij was bereid 26.100 vierkante meter rijstvelden te leveren als een manifestatie van het Ngarot-evenement. En deze ceremonie wordt meestal uitgevoerd door jongeren uit het dorp Lelia. Luisteraars, de Ngarot-ceremonie bestaat uit drie delen, namelijk parade, overdracht en de tentoonstellingen. De deelnemers die de Ngarot-ceremonie bijwonen moeten onderscheidende kleding dragen. De tienermeisjes droegen kebaya in een sjaal die was uitgerust met accessoires zoals ketingen, armbanden, ringen, gouden pinnen en haarversieringen. Terwijl de jonge mannen kombaran en gombrang broeken en hoofdbanden gebruiken. De ceremonie begon om 8:30 in de morgen en alle Ngarot-deelnemers verzamelden zich bij het dorpshoofd. Dan worden jongeren rondgeleid door het dorp. Daarna betreden de Ngarot-deelnemers het gemeentehuis en worden ze verwelkomd met regionale dansen. En daarna komt het in de kern van het programma. Er is een opening, de geschiedenis van Ngarot lezen, de toespraak van het dorpshoofd en het ritueel voor jongeren. En beste voorluisteraars, dat was de programma De Wonderen van Indonesië voor vandaag met de topic Ngarot-traditie uit West-Java. Morgen zullen we weer terug met de andere interessante topics. Bedankt voor uw aandacht en tot ziens!
Sedangkan rinduku
Dat was het programma De Wonderen van Indonesië en gaan we nu naar het programma Diversen. Dit poelt de recente activiteit van Indonesische maatschappij aan. Veel luisterplezier!
Beste VOI-luisteraars, we zijn weer terug met mij Ilham in het programma Diversen. In deze editie gaat over de stadsjongeren van Garut hielden een Baso Aci festival voor Ramadan. Luisteraars, de groep van creatieve jongeren hield de Baso Aci festival in het Garut Hall gebouw, Garut Kota Subdistrict, Garut Gemeenschap West Java. Het festival wordt gehouden van 3 tot 5 mei 2019 voor de komst van de Ramadan of de vastenmaand voor moslimgemeenschappen. De organisator van het festival, Dani, zei dat al die tijd culinaire festivals werden gehouden in Garut, zoals dodol, koffie en chocoladefestivals. Het Baso Aci festival werd alleen voor het eerst in Garut regenschap gehouden, zelfs in Indonesië. De baso, gemaakt van rundvlees, zijn het talrijkst en gemakkelijk te vinden. Ondertussen worden Baso Aci gemaakt van tapioca meel dat een meer taaie textuur heeft. In een oogopslag lijken Baso Aci veel op snacks die ook zijn gemaakt van aci, namelijk chimol, maar bij het eten is er een andere sensatie dan bij andere baso. Volgens Dani wil het festival Baso Aci introduceren als een van de oorspronkelijke voedingsmiddelen van Garut. Hij hoopt dat Baso Aci met dit festival een van de culinaire iconen van Garut kan worden. Dus Garut is niet alleen beroemd om dodol of koffie, maar ook Baso Aci. Hij zei dat de fans van Baso Aci momenteel aan het groeien zijn. Met de beschikbaarheid van Baso Aci in verpakkingen, waardoor baso kan worden genoten buiten Garut, zelfs in het buitenland. Dit festival werd bijgewoond door verschillende beroemde Baso Aci verkopers in Garut, verdeeld in 3 categorieën, namelijk Baso Aci Legend, Baso Aci Uniek en Baso Aci Hits. Dani hoopt dat de gemeenschap inspanningen zou ondersteunen om Baso Aci te introduceren als een van de speciale gerechten van Garut. Luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
yang selama ini kau telah lupakan ku. Kusangka tak ada lagi kenangan di hatimu. Lama tak ku dengar suaramu, sepatah kata maupun secarik berita. Jangan salahkan aku bila kini ku berpaling hati dari cintamu. Di tengah kesepianku mencari dan menanti, berharap dirimu kembali.
Luisteraars, gaan we nu naar onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren en leidt u om samen te zingen. Veel luisterplezier!
Voice of Indonesia.
Beste VOI-luisteraars, we zijn weer terug met mij Ilham in het programma Muziekhoek. En vandaag zullen we luisteren naar het liedje van Aldi Brian. De heilige maand van Ramadan is een speciale maand waarop moslims in Indonesië altijd wachten, omdat Ramadan een bijzonder moment is om vroomheid en aanbidding te vergroten. In het verwelkomen van het moment van de Ramadan van dit jaar bracht Aldi Brian zijn eerste religieuze single uit met de titel Ampuni Aku. Dit liedje vertelt het verhaal van het dagelijks leven van mensen die altijd bezig zijn met het najagen van wereldse dingen en hun aanbidding vergeten. Oké, luisteraars, dit is het liedje Ampuni Aku door Aldi Brian. Veel luisterplezier!
Ku berjalan tak tentu arah, menghilang dalam gelapnya malam. Tak sedikit pun ku hiraukan kau, meski selalu terus kau ingatkan. Maaf aku yang telah mengabaikanmu, terlalu sibuk dengan duniaku. Sedang ku tak mungkin hidup tanpamu. Kau alasanku jalani hidupku. Ampuni aku telah lupa kehadiranmu. Bawalah aku kembali bersamamu. Ampuni aku karena telah jauh denganmu. Aku selalu dekat denganmu. Aku berjalan kembali pulang, berharap engkau kan memaafkan. Gelap dan sepi menjadi saksi rindu padamu selama ini. Maaf aku yang telah mengabaikanmu, terlalu sibuk dengan duniaku. Hidup tanpamu, kau alasanku jalani hidupku. Ampuni aku telah lupa kehadiranmu. Bawalah aku kembali bersamamu. Ampuni aku karena telah jauh denganmu. Bawalah aku selalu dekat denganmu. Bersamamu, ampuni aku karena tak jauh denganmu.
Voice of Indonesia.
Malam ini kasih teringat aku pada
Voice of Indonesia.
Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Menunggu semua yang masih belum pasti, menahan rindu yang makin gak terkendali. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Menjauh pergi tetap ada kamu. Pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu?
Dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Op frequentie korte golf 3325 kHz en website voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @voinindonesia en Instagram voice.of.indonesia. Als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id.
Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer.